Hij is hier niet. Zoek het leven niet bij de dood. En dat is precies wat het nummer wat we net zongen in zich had. Hij is overwinnaar. Hij leeft. En afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag met elkaar. Ik weet niet of je er was, ik heb ervan genoten. U ook? Ja. Echt mooi. Ja. Ik heb met bewondering zitten luisteren. Gewoon als muzikant zitten genieten gewoon van wat ik hoorde. Maar er was, we hadden het net met Theo even over, maar er was meer dan dat. Er was ook Gods zegen. Er was Gods woord. En heel veel mensen zijn bemoedigd toen ze naar voren kwamen en voor een gebeden werd, ook een profetisch woord uitgesproken werd. En dat is precies wat er gebeurt. In de duisternis schept God licht. En brengt God licht. En ik wil met je spreken over Pasen. En voor sprekers zijn dit niet altijd de makkelijkste momenten, want het onderwerp staat vast en probeer maar wat vernieuwends te brengen. Maar Jezus is vernieuwend. Dus ik breng gewoon Jezus vanmorgen. Hij is vernieuwend. En ik ga met je lezen uit Matteüs 27. En eigenlijk is Jezus is dan gestorven. En dan is hij in het graf gelegd van Jozef van Arimathea. En dan staat er de volgende dag, dat is de dag van na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. En ze zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan een bevel dat het graf tot de 3e dag beveiligd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: hier hebt u hem, wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. En ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht nadat zij de steen verzegeld hadden. En dit stukje raakte me. En het raakte me, 2 weken terug zaten we bij de Matteüs Passion. En daar kwam eigenlijk dit stukje kwam daar naar voren toe. En ineens uit het hele bekende verhaal sprong dit eruit. We zien namelijk een contrast. Een contrast waar de overpriesters en de fariseeën mee bezig zijn. En het contrast waar de discipelen zijn. De discipelen zitten eigenlijk in zak en as. En ik snap het ook wel. Je geeft 3 jaar van je leven aan een man waar je achteraan gaat. Je verbrandt al je schepen achter je. Je geeft alles op. Je betaalt de prijs, je ziet de wonderen en tekenen. En nog maar een paar dagen daarvoor ben je met elkaar juichend, ben je Jeruzalem binnengekomen. Waar iedereen riep dat hij de nieuwe koning is. Waar iedereen vol lof voor hem was. En het lijkt wel in een split second lijkt alles om te draaien. En de woorden Hosanna veranderen in kruisigt hem. En dan is Jezus dood. En ik snap wel dat de discipelen in zak en as zitten. En soms is dit ook zo herkenbaar in ons leven. Dat je naar een conferentie bent geweest. Dat God je leven geraakt heeft. Dat je vol bent, vol passie en vol vuur. En dat je denkt: wow, niets kan me meer tegenhouden. En we gaan ervoor. En er gaat van alles gebeuren. En het leven bruist in je, als het ware. En je gaat ervoor. En soms in een split second, in een gebeurtenis, lijkt alles omgekeerd. En lijkt al je energie weg te vloeien. En lijkt er geen toekomst meer. En dat is eigenlijk de situatie waar de discipelen in zitten. Het gekke is, het lijkt wel alsof ze ook al Jezus' woorden vergeten zijn. Het is ergens weg. Dat wat Jezus beloofd had. Want het was geen verrassing. Jezus had het gezegd. Ze wilden het alleen niet helemaal horen. Zij wilden horen dat het alleen maar goed zou gaan. Een kruisiging paste niet echt in hun plaatje. Maar Jezus had het gezegd, hè, dat hij ook na 3 dagen weer op zou staan. Maar soms kunnen situaties ons zo pakken dat alle woorden van Jezus en alles wat binnengekomen is, gewoon weg is. Zijn er mensen die het herkennen of ben ik de enige die dit is? Ja, hè? Dan is het gewoon verloren. Het lijkt wel alsof het door het gootsteenputje gewoon weggespoeld is en er is niks meer van over in je hoofd. En het enige wat je nog ziet, is de duisternis en wat er niet goed gaat en wat er niet werkt en wat er niet lukt. De discipelen zijn eigenlijk Jezus' woorden vergeten. En wat gaan ze doen? Ze gaan doen wat ze altijd deden. Petrus gaat namelijk vissen. Eigenlijk stapt Petrus 3 jaar terug in de tijd. Naar het moment voordat hij Jezus leerde kennen. En eigenlijk alles wat Jezus gezegd heeft, is gewoon weg. Is er verloren gegaan. En zien ze eigenlijk geen toekomst. Maar het is ook een contrast. Er zijn ook mensen die Jezus' woorden niet vergeten zijn. Namelijk de Farizeeën. De Farizeeën en de overpriesters. Wat een contrast. De discipelen die in zak en as zitten en denken er kan niets meer gebeuren. En de Farizeeën en de overpriesters denken er kan van alles gebeuren nu. Zij hebben beter door wat het effect zou zijn als mensen gaan geloven dat hij leeft. Dus mag ik zeggen, zij hebben meer oog voor Gods kracht dan de discipelen die in zak en as zitten. Zij hebben meer door wat er kan gebeuren als Jezus blijkt te leven, of in ieder geval de mensen denken dat hij leeft. Ze zeggen, deze dwaling zou erger zijn dan de eerste. Eigenlijk, in goed Nederlands, dan zijn de rapen gaar. Als dat gebeurt, dan kunnen we het nooit meer tegenhouden. Want hij heeft gezegd. En waar ik met je naar wil kijken, is eigenlijk, soms herinnert de vijand de belofte van Jezus beter dan wij zelf. Soms weet de vijand beter wat God over jouw leven heeft gesproken dan wij zelf. Wij raken het soms kwijt door het afvoerputje van onze emoties en onze situaties, maar de vijand vergeet het niet. Hij weet precies wat God wil doen. Zij hebben de woorden van Jezus onthouden. En ze denken, fijn dat die discipelen nu in zak en as zitten, maar dat moeten we wel zo houden. Heb je er wel eens over nagedacht dat de vijand dat precies in ons leven soms ook doet? Dat je als je vol vuur bent en hij weet het vuur weg te halen, dat hij denkt, fijn dat het vuur nu weg is, maar dat moeten we wel zo houden. Soms in de diepte van ons leven zijn wij passiever en de vijand actiever. Omdat hij weet waar we kunnen komen als we hier doorheen komen. Het is iets belangrijks om over na te denken. Want wat doen de Farizeeën uiteindelijk? Ze hebben de woorden van Jezus onthouden. En ze besluiten uiteindelijk de steen voor het graf te verzegelen. Verzegelen betekent eigenlijk dat hij vastgezet wordt. En dat het gezien wordt als het doorbroken is. Eigenlijk alles te doen dat die steen ervoor staat. En dan zeggen ze, we zetten er ook nog even een wacht voor. Niet alleen God bewaakt zijn belofte over jouw leven. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat de vijand ook Gods belofte over jouw leven bewaakt? Alleen met een iets ander motief. De vijand kijkt naar wat er over jou en mijn leven ligt. En wil de belofte van God bewaken over je leven, als ze maar in het graf blijven. Als ze maar in het donker blijven. En ze zetten een wacht voor dat graf, ze verzegelen het graf. En weet je wat de vijand wil doen? Eigenlijk wat hij ook met Jezus wilde doen, is hier is het einde. Hier stopt het. De Zoon van God is dood. En dat betekent dat alles wat hij heeft gezegd geen waarde meer heeft. Hier stopt het. Hier is het einde. De verzegeling is eigenlijk de verzegeling dat er geen vooruitgang meer is. Dat het niet meer anders kan worden. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, soms wil de vijand ons op precies dezelfde manier verzegelen. Hij weet dat de beloften en woorden van God over ons leven liggen. En hij wil ons brengen in datzelfde graf als waar Jezus was. En hij wil het verzegelen. Weet je waarmee de vijand soms het graf van ons leven verzegelt? Hij verzegelt het soms met teleurstelling. Want wat is vaak de eerste zin na teleurstelling? Dit ga ik nooit meer doen. Toch? Dat is meestal de eerste zin naar teleurstelling. Als iets niet gelukt is, dit ga ik dus niet meer doen. Teleurstelling zet een stop. Zorg, die weg sla ik niet meer in. Dus als de vijand jou een weg van God in ziet slaan, wil die je heel graag bezegelen met teleurstelling. Want teleurstelling zorgt dat je die weg stopt en dat je die niet meer ingaat. De vijand wil heel graag ons graf, de belofte van God, verzegelen met angst. Angst of je het wel kan. Angst of je wel goed genoeg bent. Angst of je wel waardig genoeg bent. Net werd het woord schuld genoemd. Schuld is ook geen motivator om verder te gaan. Schuld is ook geen motivator om je zichtbaar te maken. Een vijand wil dingen in ons bezegelen met angst. Ik sprak er vorige week al even. Wat zullen mensen wel niet denken? Wat zullen mensen wel niet vinden? Denk jij echt? En toen hadden we het over een risicovol leven. Denkt u dat al die mensen die hier baden, hè, afgelopen vrijdag, die hebben uitgedaagd, we stonden om 7:30 daar, zeggen we gaan ervoor dat je voor iedereen een profetisch woord hebt. Dat is best risicovol, toch? Dat is wel uitstappen. We kunnen ook zeggen, er komen ongeveer 20 bij je, 1 is genoeg. Maar ik geloof dat God spreekt. Kan dat soms dan ook een beetje, wat probeert de vijand dan te brengen? Ja, maar op een gegeven moment ga je vast dingen zitten verzinnen. Denk je echt dat God door jouw leven heen wil spreken? En mensen moeten dan misschien wel, de een wat meer dan de ander, wel doorbreken door dat stukje angst. En gewoon in geloof beginnen uit te spreken wat God op je leven of door je leven heen zegt. Maar de vijand wil ons bezegelen soms met angst. Weet je waar de vijand ons ook wil mee verzegelen? Met drukte. Daar heb je geen tijd voor. Dat lukt niet. En soms is er minder tijd voor de dingen van God dan voor de dingen van de wereld. En we beseffen soms niet dat het de belofte van God over ons leven kan verzegelen achter een steen. Want we hebben het te druk. En wees eerlijk, is er hier iemand die zegt, mijn leven zit echt helemaal niet vol? Alle tijd, joh, 's morgens kom ik, denk ik, oh, moet ik nou weer met deze dag? Pff, hoe kom ik de tijd door? Wat zal ik toch eens doen? Zeeën van tijd. En het is een beetje de ziekte van onze maatschappij. En van de week hadden we het met EWM in toevallig even over Afrika. Een aantal jaar geleden ben ik daar geweest. En het was eigenlijk zo leuk. We moesten daar spreken op een samenkomst. En die voorganger die zei, kom je om 9:30 kom ik je halen. Dus als goede Nederlanders stonden we om 9:00 klaar. 9:30 was er niemand. 9:50 of 10:00 was er niemand. 9:15 ook niet. Dus we belden. Hij zegt, ik ben er bijna. 10:30 was er niemand. 11:00 was er niemand. 11:30 kwam hij aanrijden in zijn auto. En wij als goede Nederlanders compleet in de stress, want wij dachten dienst voorbij, weet je wel. Ja, ik bedoel, moet u voorstellen dat u hier gewoon zit en dat we om 9:30 zeggen, nou, we gaan beginnen. Of we dan nog gemotiveerde mensen in de zaal hebben die hier vanaf 10:00 zitten. Ik zeg, nou, ik heb er echt zin in. Zo werkt dat bij ons, maar daar wel. We zeiden, hoe kan dit nou? Hij zegt, denk je echt dat we zonder jullie beginnen? Hij zegt, we rijden dat dorp in. Dan zien ze de auto en denken ze, oh, de dienst zal zo meteen beginnen. Nou, dan komt iedereen er naartoe. Zegt, maar ja, hebben ze dan geen plannen? Nou, zegt hij, de dienst is hun plan en ze zien wanneer die is die dag. Hij was in Nederland bij ons en we hadden een praatje. Dan zijn we vroegen hoe hij het hier vond. Wij zijn best trots op ons land. Hij zegt, wat een ellende hier, zeg. Zegt, wat een ellende. Hij zegt, als je hier wat wil plannen, dan... Ja, dan moet je zo, als je mazzel hebt, 4 weken van tevoren met iemand afspreken. En dan kijkt hij of er nog een gaatje is in zijn agenda om ergens dat te plannen met elkaar. Wij zijn echt planfanatici met elkaar. Hij zegt, weet je, ik sta morgen op, 's morgens op, dan melk ik mijn koe. En dan denk ik daarna, wat heeft u voor deze dag, heer? Ik zeg niet dat we links of rechts moeten, maar zouden we ergens in het midden kunnen komen? Want ik dacht, volgens mij ben ik hier dingen aan het leren. En de vraag is, soms heeft de vijand ons leven zo verzegeld met drukte. Is er nog wel tijd dat Jezus tot leven komt in ons? Er is eentje om over na te denken. Is er nog wel tijd dat Jezus tot leven komt in ons? Is er nog wel tijd om te groeien in de bediening die God heeft voor je leven? Is er nog wel tijd om uit te stappen dat wat God door jouw leven heen wil doen? Of moet het ergens in het schedule passen? En zo probeert de vijand ons te verzegelen en te zeggen, je hebt geen tijd, joh, het past allemaal niet. Druk gezin, wake up, het wordt nooit rustig. Echt niet. Ons gezin was druk toen we kleine kinderen hadden. Ons gezin is nu nog druk. Ligt allemaal aan hen gewoon. Het wordt gewoon nooit rustig. Zijn er hier opa's en oma's die zeggen, het is gewoon nu altijd rustig bij mij. Het wordt gewoon nooit rustig. Weet je waarom? Omdat de vijand er altijd op uit is dat je geen tijd hebt. Dus als je wacht totdat je tijd hebt om in te stappen in de dingen van God, dan ben je in de eeuwigheid. Ja? Oké. Okay. Maar daar hoeft niemand meer bekeerd te worden. Daar is geen werk meer te doen, dan mogen we alleen aanbidden. Okay. Althans, dat weet ik niet precies hoe dat theologisch zit. Maar dit is wel belangrijk om over na te denken. De vijand probeert te verzegelen. Nee, ik ga niet zeggen wat ik nu denk. Laat maar. De steen gaat ervoor. Wat gebeurt er als de steen voor het graf komt? Dan wordt het donker. Dan is er geen zicht meer. En een van de dingen die de vijand altijd probeert in ons leven is om je in het donker te brengen. Om te zorgen dat er geen zicht meer is. Geen weg meer vooruit is. Geen uitkomst meer is. En je ziet niets voor je. En dan blijf je waar je bent. Want hier weet ik het in ieder geval op de tast te vinden. En de vijand probeert altijd het zicht van Gods belofte over je leven te ontnemen. En een steen voor te schuiven. Zodat je het niet meer ziet. Zodat je het niet meer gelooft. Wat als Jezus toen hij doodging het geloof had verloren dat het nog goed zou komen? Had hij er nog gelegen? Maar Jezus geloofde niet in wat de vijand zei over zijn leven. Jezus geloofde niet in de kracht van de steen of de kracht van de wachten. Hij geloofde in de kracht van de levende God die in hem wakker zou worden, zodat geen steen hem kon houden, geen wacht hem tegen kon houden. Geloven wij, net als hem, voor ons leven, dat welke steen van drukte, schuld of angst of wat er dan ook is, dat die altijd kleiner is dan wanneer de kracht van God door ons leven zichtbaar gaat worden. Zodat de dood ons niet kan houden, omdat hij de dood al overwonnen heeft. Zodat de vijand ons niet in het donker kan houden, omdat hij het licht van de wereld is en leeft. De vijand wil je altijd vastzetten door wachten te plaatsen. Soms zijn die wachten letterlijk mensen. Soms zijn die wachten zijn situaties. Situaties die je klem zetten. Situaties die je in de klem brengen, op je werk, in je gezin, in je weet ik veel waar. Maar herkennen we dat er soms in natuurlijke situaties een geestelijke agenda is? Ik denk dat we dit soms missen. Ook daar zouden we wat van mensen in Afrika kunnen leren. Zij kijken soms veel geestelijker dan wat wij kijken. Wij kijken vaak in het natuurlijke. Maar achter natuurlijke dingen zit een geestelijke agenda. Een geestelijke agenda waar de vijand mensen uit elkaar wil drijven. Waar die je wil ontmoedigen. Waar die je los wil maken. Waar die je in het graf wil brengen en in het donker. Er zijn situaties die ons klem zetten. En dan staat er in Matteüs 28 vers 2. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heer die uit de hemel neerdalen ging erheen. Wow. Dit is toch gaaf, hè? Een engel ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Eigenlijk zeg ik, het enige waar je goed voor bent, is als stoel. Meer niet. Meer dan dat ben je niet. Hij ging erop zitten. En zijn gedaante was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst en voor hem en werden als dood. Zie je hier ook de omkeer? Eerst was de dood in het graf. En werd het bewaakt door de bewakers. Maar het keerde om toen God kwam. Dat wat hen moest bewaken en tegenhouden werd als dood. Het werd krachteloos. En dat is wat de kracht van God in ons leven kan doen. De dood kon hem niet houden. Hij was sterker. En hij leeft in jou en mij. En dat betekent dat ook in jou en mijn leven de steen het niet kan houden voor het graf. Het betekent dat de verzegeling niet sterk genoeg kan zijn om jou tegen te houden. Het betekent dat je niet in het donker hoeft te leven, maar dat God licht wil brengen in situaties. Je wil leiden door situaties waarin je soms klem gezet wordt. Betekent dat er altijd vlierenfluitend is? Dat je zegt, nou halleluja, we gaan er doorheen, want de dood kon hem niet houden. Nee, soms is dat samen met God strijdend en zoekend en door de diepte heen. En dan soms ook door de emotie heen, maar niet stilstaand. Hij heeft altijd een weg vooruit. En ik vond zo mooi, de wachten vluchten. En geloven we dat situaties die ons leven vast willen houden, dat de kracht van God kan komen om jou levend te maken in de situatie. Ik heb wel eens over nagedacht, Jezus werd levend in het graf. Om hem heen was nog de dood. De windsels, alles. En soms midden in een situatie die nog ruikt naar de dood, is als de dood, eruit ziet als de dood, wil God jou levend maken. En jou leiden uit het graf. En voor de een is die weg uit het graf een wat langere weg dan de ander. Maar het betekent nog steeds dat de dood kan jou niet houden, dat je levend bent in het graf. En de wachten vluchten en de steen werd weggerold. De wachten werden als dood, niet jij. Niet jij. Dit is wat Pasen is. Dit is waar Pasen over gaat. En dan op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee en ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gingen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie je, nog steeds gaat er geen lampje branden. Twijfel waren. Twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden ze tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Weet je dan niet meer wat hij gezegd heeft? Ben je zijn woorden kwijt? Ik wil je meenemen naar een gedachte die ik had in de voorbereiding hierover. Zij gaan naar het graf om Jezus te balsemen. Soms besteden we veel tijd aan het balsemen van de dode dingen in ons leven. Er is eentje om over na te denken. Ik vond hem in ieder geval heel mooi. Maar soms besteden we veel tijd aan het balsemen van de dode dingen in ons leven. Terwijl Jezus gezegd had, na 3 dagen zou ik opstaan. Het zou mooier geweest zijn als ze gezegd hadden, we gaan even kijken, want volgens ons is hij er niet meer. Moeten we dingen meenemen? Nee. We hebben helemaal geen specerijen nodig, want hij heeft toch gezegd. Over 3 dagen staat hij op. Maar die woorden zijn ze kwijt en ze nemen specerijen mee om Jezus te balsemen. Dus diep van binnen geloven ze, hij is nog steeds dood en het kan niet veranderen. Het is zoals het is, het blijft zoals het is. En dit is precies wat we soms in onze leven, in ons eigen leven ook doen. Soms zijn we heel erg bezig om te balsemen wat er niet meer is. Ons vast te houden aan wat er niet meer is. Ons vast te houden aan wat we verloren zijn. Ons vast te houden aan wat er kapot gegaan is. Ons vast te houden aan wat er niet goed is. En soms balsemen we dat. Ik zeg niet dat het niet goed is om soms door een proces heen te gaan. Daar weet ik alles van, want dat doe ik ook in mijn counselingsbedrijf. Dat is waar, maar dat is iets anders dan balsemen. Balsemen is dat iets doods blijft. Waar ik wel in geloof, is in een proces waar we heling brengen. Dat is iets anders dan iets balsemen. Maar soms balsemen we dingen in ons leven en blijven soms in de teleurstelling zitten van wat er niet meer is, wat we verloren hebben, en we blijven daarop gefocust. Sommige mensen blijven de teleurstelling van jaren herleven, herleven, herleven. Dat is iets anders dan herinneren. Ik geloof niet dat God dingen wist uit ons leven. Zo van, en toen wist ik het niet meer, dat het gebeurd was. Maar herinneren is andere lading dan een teleurstelling herleven. en eruit blijven reageren en niet mee afrekenen in je leven, dan balsem je eigenlijk de dood in je leven. En dan krijg je bijvoorbeeld, als er gevraagd wordt om risicovol te leven, dat hebben we allemaal al gezien. Werkte toen ook niet. Is niks. Daar krijg je alleen maar pijn van. Dan balsemen we de dode dingen in ons leven. Weet je wat er gebeurt als je balsemt? Dan verdwijnt ook je bewegingsvrijheid. Want dan gaan er ook windsels omheen. En soms zijn we dingen steeds meer aan balsemen en winselen, waardoor we vaster en vaster komen te zitten. Daar geven we dan de vijand de schuld van. Maar soms is het ons eigen balsemen. En houden we een teleurstelling vast, houden we pijn vast, in plaats dat we hem brengen bij degene die de dood overwonnen heeft. En zegt, vandaag reken ik hiermee af. Dit moet uit het graf. Dit moet uit het graf. We balsemen soms de dode dingen in ons leven. We balsemen soms onze herinneringen. We balsemen soms onze teleurstellingen. We balsemen soms onze situatie. En soms moet je zeggen, dit is wat het is. En ik stap eruit. Ik ga hier niet volgens blijven leven. Ik stap hier doorheen en ik laat dit mijn leven niet langer regeren. Ik laat het los. Want als ik het doe, is het als een bal om mijn been die mijn bewegingsvrijheid beperkt en waardoor ik angstig word en eigenlijk daarin blijf leven. Ik zeg wel dat je soms mensen en gebed nodig hebt om de bal los te maken. Maar ik heb het nu over de bal vaster maken in je leven. En ik denk dat dit zo belangrijk is om met elkaar naar te kijken. Want dit is wat deze mensen doen, weet je. En hoe meer ze bezig zijn met het balsemen, hoe minder ze kunnen geloven dat hij leeft. Hoe meer je bezig gaat met je teleurstelling, hoe minder je gelooft dat er nog leven in kan komen. Dit is niet altijd makkelijk, begrijp me goed. Maar het is wel een sleutel om mee aan de gang te gaan. Als zij daar aankomen, is de steen weggerold. Maar weet je wat er ook zo mooi staat? Even terug naar de tekst. Daar staat er, en toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen. Zij zagen niet eens meer wat er gebeurd was. Dat de steen weggerold was. Dat de winselen netjes opgerold daar lagen. Dat er iets bijzonders gebeurd moest zijn. Ze hadden geen oog voor wat er wel was. Ze hadden geen oog. Maria heeft geen oog voor de tuinman. Dat eigenlijk Jezus is. Ander stuk van de Bijbel waar dat over zit. En als we te veel balsem in ons leven, verliezen we het zicht op wat er wel is. En ze zien het niet eens meer. Ze zien niet dat de steen is weggerold. Ze zien niet dat de prijs is betaald. Ze zien niet dat de weg open is. Ze zien niet dat Jezus daar niet is. Dat niet de plek is om te zijn. Maar soms zijn we zo gericht op het balsemen. En dan komt er een engel. En die zegt, en ga haastig heen. En zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Zoek het leven niet bij de dood. Zoek het leven niet in het balsemen. Zoek het leven niet in het graf. Maar zoek het leven waar het is in Galilea. Daar moet je zijn vandaag. En niet bij dat graf. En eigenlijk zegt hij, belangrijk dat jullie de weg gaan maken van het graf naar Galilea. Daar is hij. En soms kunnen we denken dat we met Jezus bezig zijn, maar zijn we bezig met de dode dingen. Zijn we bezig met onze teleurstellingen en onze moeite, et cetera. En missen we dat hij al lang in Galilea is, om daar aan het werk te gaan. Maar staren wij nog eigenlijk naar alles wat dood gegaan is. Naar alles wat stuk gegaan is. Naar alles wat in het graf gekomen is. En Jezus zegt, of de engel zegt, ga naar Galilea. Weet je wat Galilea is? Dat betekent letterlijk district van de heidenen. Eigenlijk zei Jezus, de weg is nu open, nu is er ook werk te doen. Nu gaan we ervoor. Het evangelie moet gepredikt worden. We moeten laten zien wat er gebeurt. Galilea betekent ook het circuit. Dat is wel grappig, dan denk ik gelijk aan Max Verstappen bijvoorbeeld. Zijn hier Formule 1 fans? Ja. dat circuit is bedoeld om op te rijden. Daar ga je aan de gang, daar is energie, daar is passie. En eigenlijk zegt deze engel, en nog niet in die tijd, zegt... Hey, pak je racewagen, race man, stap in, scheuren met die bak. We gaan ervoor, tijd om het circuit op te gaan. Tijd om uit de pitstop te komen. Tijd om het gas erop te zetten. Tijd om te gaan, stap het circuit in. En zij hadden de keus. Blijven bij het graf, starend wat er niet is. Of stappen we naar Galilea. En stappen we in datgene wat God wil doen. Hij zegt eigenlijk, stap in wat Jezus wil doen. Galilea was de plek waar Jezus woonde, predikte en werkte. Galilea was de plek waar de storm stilde. Galilea was de plek waar de wonderbare spijziging in de buurt plaatsvond. Galilea was de plek waar hij de zieken genas en waar hij de doden opwekte. Galilea was de plek waar hij leven bracht en waar hij opnieuw te vinden was. En de engel zegt, ga naar Galilea, laat het graf achter je. Ik wil Timo vast vragen om te komen. En de vraag aan jou en mij in ons leven is, waar zoeken we het leven? Zoeken we het leven in het balsemen van soms de dingen die er niet zijn? Of zeggen we, het is tijd om op te staan en als het ware uit het graf te stappen? En Jezus, kom met die engel en breek door in mijn situatie. En breek door, zodat ik de weg naar Galilea ook kan gaan lopen. En ik Galilea gewoon binnen zal lopen. Blijven bij het graf waar de dode Jezus was, waar de situaties dood zijn en waar er alleen maar herinneringen zijn en wat je misschien verloren hebt. Blijven bij het graf waar de verzegeling is van de angst, van de schuld, waar je gelooft dat je dingen niet kan, waar de beloften van God eigenlijk achter een steen en achter de wachten weggestopt worden. Of geloven we dat Pasen niet alleen Jezus levend werd, maar Jezus levend werd voor jou en mij, zodat jij en ik levend zou worden. En hij werd levend, zodat onze zonden vergeven zijn en de weg open is naar God. Maar ook zodat de weg open is naar Galilea. Die vergeten we wel eens. De weg naar God is open, maar vanaf dat moment was ook de weg naar Galilea open. Om de belofte van God voor je leven in te lopen. Gaan we naar Galilea. Leven voor jou, voor mij en voor de mensen om ons heen. Gaan we naar Galilea, waar de dood is overwonnen en waar Jezus leeft. Waar we risicovol mogen leven zonder te falen. Omdat Jezus risico viert. Gaan we naar Galilea, waar we niet kijken naar de herinnering van alles wat er niet is of wat fout gegaan is. Maar waar we samen met hem nieuwe herinneringen maken. Dat is belangrijk. Jezus wil met jou herinneringen maken. Belofte in jouw leven. Zo onze ogen sluiten. Heer Jezus. Vandaag vieren we Paas. Ik wil geen feest van vroeger vieren. Want u bent nog steeds niet dood. U leeft vandaag. En het graf is open. En de dood is overwonnen. En de wachten zijn weg. En het zegel is verbroken. En ik geloof dat de kracht van Pasen niet veranderd is. De kracht van Pasen is de kracht van vandaag. Is de Jezus die zegels wil breken. Die engelen stuurt om de zegels over levens te verbreken. Waar dingen in het donker gehouden worden. Waar misschien soms de angst of de schuld of de moeite, de vraag of de pijn of de teleurstellingen je proberen vast te houden. En Jezus je mee wil nemen in dat proces eruit. En Jezus, ik bid dat u op dit moment begint harten aan te raken. En ik geloof dat God vanmorgen zegels wil breken. Ik kwam even naar voren toen Jasper deelde. Het kwam naar voren toen Paul deelde. Ik geloof dat God zegels wil breken. Ik wil een aantal mensen van het gebedsteam vragen om alvast naar voren te komen. Hier voor te komen staan. Aantal mensen van het gebedsteam. En in de zaal wil ik je vragen om te gaan staan. We gaan kort een nummer zingen. Misschien is het wel mooi. Ik weet niet of dat kan. Ik herleef het stukje. Sorry als ik jullie lastig maak. Maar het komt echt in mijn hoofd. Want ik geloof dat dit is wat voor een aantal mensen ook gaat spelen. Dat God gaat zeggen, iets wat dood was, ga ik levend maken. Ga ik levend maken. Er zijn mensen die herkennen. En daarom heb ik mensen alvast naar voren gevraagd. Zodat de stap wat minder groot is. Als we dadelijk zingen, die zegt, er is een zegel over mijn leven wat me probeert vast te houden. Voor sommigen is dat schuld. Het niet waardig zijn. Het niet goed genoeg zijn. Voor anderen is het minderwaardigheid. Voor weer een ander is het teleurstelling. Hij zegt, ja, soms merk ik dat ik het balsem in mijn leven en eigenlijk niet meer durf. En God gaat vanmorgen zegels verbreken. Jezus is niet de enige die uit het graf komt vandaag. En ik zeg daarmee niet dat alles van je leven in het graf zit. Maar soms kunnen er gebieden van je leven eigenlijk verzegeld zijn. Hij zegt, hey, er zit net niet die doorbraak in. Het zit vast. En ik geloof dat Hij het wil aanraken. En ik bid, Heere Jezus, dat U op dit moment harten ook aanraakt. Heere, zij die hier zitten zeggen, misschien vind ik het wel spannend. Wat zullen mensen denken en vinden als ik naar voren ga? Maar God zegt over jouw leven, leef. Ik wil over dat gebied wil ik leven brengen en herstel brengen. Daar waar dat verdriet soms ook gewoon heftig is en je vasthoudt. Ik ben de trooster, zodat er mijn leven overkomt. En Heer Jezus, ik bid zo dat U begint aan te raken. In Jezus' naam, ik wil je uitdagen. Als je voelt dat je geraakt bent, niet te denken, ik ga nog even wachten of het zo blijft voelen dat ik naar voren moet gaan. Dan geef je de vijand soms de mogelijkheid om met twijfel te komen. Wil ik je uitdagen, we gaan een moment zingen, om uit je rij te stappen. Gewoon naar iemand hiervoor te stappen. Zij staan er voor je en zeggen, hey, bid voor dit zegel over mijn leven. Ik weet dat er mensen zijn vanmorgen. Ik weet het. Daarom stap ik ook in geloof uit om mensen naar voren te halen hier te staan. Als dit voor jou is, stap nu uit je rij. Kom naar voren, ga naar iemand toe, laat voor je bidden. Laat een moment zingen.